Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. De dienst op Oudjaarsdag begint om 6:00 en de dienst op Nieuwjaarsmorgen om 10:00. Na de dienst vanmorgen bent u van harte uitgenodigd om een kopje koffie of thee te drinken in de grote zaal. Er wordt in deze dienst 2 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Ook vragen wij uw aandacht voor de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk. Zoals u weet is de opbrengst bestemd voor Kenia en de 5 theologiestudenten die wij daar steunen. In deze dienst zal voorgaan dominee Emma van den Berg uit Zoetermeer. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Welzalig hij die zich verstandig draagt bij een ellendig mens. Gemeente, we gaan dat zingen uit Psalm 41, het 1e en het 6e vers. Psalm 41, 1 en 6. Gemeente, elke zondag als de Heer ons roept om voor zijn aangezicht te verschijnen, laat hij ons zijn heilige wil over ons leven horen in de wet van de 10 geboden. Ook vanmorgen mogen wij ons daar weer onder stellen. En wij zingen aansluitend daarbij Psalm 40, het vierde vers. Psalm 40, vers 4 zingen wij, nadat we ons gesteld zullen hebben onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Christus vatte dit samen in de hoofdstuk van de wet en sprak: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gemeente, laten wij ons dan nu verootmoedigen om het aangezicht van de Heere te zoeken in ons gebed. Laten wij samen bidden. Almachtige en heilige God, trouwe en goedertieren Vader in onze Heere Jezus Christus. Wat een voorrecht dat Gij ons ook vanmorgen, Heere, weer roept tot uw dienst. Dat u ons in deze laatste dagen van het jaar zo vele malen ontmoeten wilt in de bediening van uw woord, in de kracht des Heiligen Geestes. De plaats waar wij u mogen aanspreken in ons gebed en voor u mogen naderen. Wat spreekt dat, Heere, van uw trouw, uw genadige, ontfermende liefde. U wordt nooit moe om elke keer die weer te tonen. Tot de laatste dagen van het jaar, deze laatste zondag, voordat morgen het jaar wordt afgesloten toe, betuigt ge wat tot onze eeuwige vrede dient. En laat ons weten, Heere, dat gij die God zijt die geen lust hebt aan onze dood, aan onze vervreemding en verwijdering van u, maar daarin dat wij ons bekeren en leven. Wat mag dat tot ons spreken, Heere, als we door genade mogen weten wat dat is, bekering en leven. Wat mogen we er alleen maar kleiner onder worden, die trouw van u, die zo groot is. Maar wat mag dat ook tot ons spreken als wij, hoewel we in de kerk zitten, misschien wel elke zondag trouw in de kerk gezeten hebben, toch nog zo'n afgesloten en hard hart hebben. Een onbekeerd en onbekeerlijk leven. Wat is dat, Heere, dat Gij maar tot ons blijft komen. Dat U ons niet wegstuurt. Dat U ons niet wegstuurt vanwege onze grote zonden en ongerechtigheden. We hebben in de spiegel gekeken. We hebben onszelf weer gezien. Zo hebt U ons bedoeld en zo zijn we niet. En o God, wat is dat erg als wij in de zonde zouden volharden. Als we zouden willen blijven wie we zijn. Van nature zijn. Maar daar legt Gij U niet bij neer. Zeker niet. Maar Gij blijft komen zoals U dat altijd gedaan hebt in de belofte vanaf Adam. Zoals U dat zo heerlijk gedaan hebt in de volheid van de tijd toen Gij uw Zoon gegeven hebt, o Vader. Toen het woord vlees geworden is om onder ons te wonen en daarom is het woord er ook vanmorgen weer. Ook na kerst mag dat zo bijzonder spreken. Heere, er was geen plaats voor, maar U kwam toch? En ook voor diegenen die vanmorgen in de kerk zitten, bij wie er niet echt plaats is voor U. O Heere, wilt U het nog maken, wilt U nog doorbreken door de hardheid van harten heen. En dat heil, dat leven nog schenken waar het wezen moet. In ons. Heere, geef zo dat wij een gezegende dienst mogen ontvangen. Je hebt het helemaal niet nodig dat wij U dienen. Ontelbare engelen doen niet anders dan U eeuwig loven. Maar wij hebben het zo nodig dat we U leren dienen. En daarom is die roeping tot uw dienst die wij elke keer weer ontvangen en waarin wij mogen komen, een bijzondere genade. Want wat onderscheidt ons van zoveel anderen om ons heen in deze stad, die niet eens weten wat ze missen. En die in dat gemis maar doorgaan hun eigen leven te leiden zonder u. O God, geef ons de bewogenheid ook met zoveel die verloren gaan niet alleen, maar verloren zijn nu al. O dat ze toch mochten bekennen ook deze dag wat tot hun eeuwige vrede dient. En wij zitten hier. En mag het in die verwondering zijn dat we net zo goed ook buiten hadden kunnen lopen. Wij zitten hier als een toonbeeld van uw genade. Maar ook met een roeping die u daarin geeft om dat ook uit te dragen straks. Als de kerk weer uitgaat. In stille eenvoud, maar ook in duidelijkheid. Dat wij ons leven, onze zaligheid niet en nergens kunnen vinden dan alleen bij u. O God des Heils. Zo uw woord ook vanmorgen schenken. In de bediening des geestes, in de kracht, in de verkondiging. en ook in de harten van de hoorders. Heilige Geest, neem het uit Christus en breng het ons te binnen. Versterk het werk van uw genade in ons leven. Bemoedig ons in het geloven en het verwachten van u in de weg van de bekering. En breng nog tot leven waar de dood nog zo machtig lijkt in het hart. Heren, dat vragen wij u hier in de kerk door u bijeengebracht, jong en oud. Geef ons uw zegen. En ook als er meegeluisterd wordt, elders, thuis, door mensen die misschien wegens ziekte of handicap of hoge leeftijd niet meer naar de kerk kunnen gaan, geef ook daar de verbondenheid met ons hier in de gemeente. Genees de zieken, sterk de zwakken. En wil de treurende troosten, zoals u dat alleen maar kunt. Elk hart dat ook vanmorgen in de kerk of thuis schreiend tot u vlucht, Heren, mag het bij u getroost en geborgen zijn. En mogen we u ook danken voor de weldaden en zegeningen van elke dag en ook de bijzondere dingen in ons leven. Alles is zo bijzonder, Heren. Als we onverdiende genade voor u ontvangen, dan leven we alleen maar in verwondering. Geef dat dat onze dankbaarheid zal zijn, dat wij steeds afhankelijker van u mogen worden. Hoor ons zo, o God van alle genade, omdat we dat alles wat we te vragen hebben nog meer dan woorden kunnen zeggen, bij u mogen neerleggen, pleitend op die ene naam, onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden, de naam van onze Heere, Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij lezen vanmorgen uit Gods heilig woord een gedeelte van Lucas 2. Lucas 2. En daarvan vers 8 tot 20. Lucas 2, vers 8. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdend in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen ze. En zij vreesden met grote vrees. En de engel zei tot hen: vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggend in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engel een menigte van het hemelse heerleger, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem. Laat ons zien het woord dat daar geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggend in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten ze alom bekend het woord dat hen van dit kindeke gezegd was. En alle die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hen gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden, alles samen overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkend en prijzend God over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover. De tekst voor de bediening van het woord van morgen vindt u in het tweede deel van vers 14, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Zo luidt onze tekst. Hier eindigt de schriftlezing: zalig die het woord van God horen en het ook bewaren. Gemeente, u mag uw gaven nu gaan geven in de collecte die u bekend is gemaakt en die ik nogmaals van harte wil aanbevelen. De Heere zegene u met uw gaven. En wij gaan aan de prediking vooraf uit Psalm 131 zingen en daarvan alle vier de versen. Psalm 131, vers 1, 2, 3 en 4. Aansluitend bij de verkondiging, gemeente, zingen wij Psalm 85, vers 3. Psalm 85, vers 3 volgt op het amen van de preek. Gemeente, gisteravond in de huiskamer zet ik een kerst-cd aan. Toen zei mijn vrouw, hey, kerst-cd, het is toch voorbij, de kerstfeest is weer over. Moet je niet wat anders opzetten? Ach ja, dat stapeltje komt elke keer met adventstijd weer uit de kast. En na kerst, misschien nog een paar dagen later, gaat het er voor een jaar weer in. Prachtige muziek natuurlijk. Je vraagt je wel eens af, waarom pakken we die zomers niet als het lekker warm is? Vreemd, hè, dat doen we niet. Dat hoort echt bij deze dagen, die al te gauw voorbij zijn en de sfeer daaromheen, die we nog even vasthouden, want morgen is het nog oudejaarsdag en dan nieuwjaar. En dan sta je gewoon weer met twee voeten op de grond. Zo ervaart u en zo ervaar jij dat misschien ook wel. Zo gaat dat nou eenmaal. En al die prachtige liederen en alles wat het met zich meebracht, je wil het wel vasthouden, maar het is weer voor een jaar voorbij. En ook dat ene lied, wat bij elk kerstfeest weer gezongen wordt. Ere zij God. Ik weet niet hoeveel kerstfeestvieringen u meegemaakt hebt. Ik weet wel, misschien is dat niet altijd even netjes en eerbiedig, maar ik zeg het maar eerlijk, maar dat dominees wel eens een keer zo in de kersttijd, als ze elkaar ontmoeten, vragen hoeveel keer heb jij het al gehad? Snapt u? Hoeveel keer het Ere zij God al gezongen? En ik weet in zo'n dorp, als waar ik stond, dat valt in de stad bij ons wel mee, maar in zo'n dorp had je wel eens zoveel kerstfeestvieringen dat je 10 keer het Ere zij God zong. En het is natuurlijk een mooi lied. Hoewel het de vraag is of het een lied is. Het is een engelen spreekkoor. Maar ik denk dat de engelen het nog mooier konden dan wij. En dat je soms ook wel eens hebt. En misschien hebt u dat ook. Dat je denkt, wat zing ik eigenlijk? En hoe werkelijk is dat nou allemaal, wat we zingen? En zeker dat wat vanmorgen onze tekst is. Wat is al mooi, kerstdagen zingen, vrede op aarde. Ja. Maar er worden wel weer overal aanslagen gepleegd en mensen vermoord. En hoe vredig is het op aarde? Ik heb het toch wel eens gehad dat ik dacht, wat zing ik eigenlijk? En als je soms denkt, wat zing ik eigenlijk, dan hou je ook wel eens op met zingen. Het kan zo onwerkelijk zijn, zo buiten de realiteit, zo romantisch misschien, maar toch. Vrede op aarde. Al die prachtige kerstverhalen die verteld worden. Ik herinner me ze nog van jongs af aan, van vroeger op de zondagschool. In die warme sfeer van een avond. En dan waren er die verhalen van dramatische volheid. Maar aan het eind kwam het toch altijd nog goed, hè? Toch nog kerstfeest. Er werd er verteld van soldaten in de Eerste Wereldoorlog die in de kerstnacht over de frontlinie heen kwamen en bij elkaar gingen zitten en Stille Nacht gingen zingen. Ja. Maar er werd niet verteld dat ze 2-3 dagen na elkaar weer naar het leven stonden. Het is zo onwerkelijk. En er zitten misschien wel vanmorgen in de kerk die zeggen, ach ja, vrede op aarde. Maar bij mij kwam het niet goed. En mijn kerstfeest was zo donker. Zo somber, misschien juist wel door al die nadruk voor die onwerkelijke sfeer. En de vrede op aarde. Ach ja. Het was oorlog in huis misschien wel. In je huwelijk of in je gezin. Laten we er maar niet meer van zingen. Gelukkig, laat al die cd's de kast maar weer ingaan. De werkelijkheid is al moeilijk genoeg. Vrede. Waar? Waar is die ooit nog te vinden? En zal die ooit nog komen? Ja, in de hemel. Straks. Maar op aarde kun je toch wel vergeten. Is niet meer dan een vrome wens. Een wanhopig ideaal. Hoe moet het gaan? Ook in onze samenleving. Met al de tegenstellingen van haat en wat hangt ons allemaal nog niet boven het hoofd. Nou ja, u woont in een stad waar ook wel eens wat aan de hand is en in een buurt waar het niet altijd mee zal vallen. Voetbal is oorlog, hè? Dat is nog niet eens het ergste. Hoe zal het straks gaan als er misschien weer door dwaze politici moslimfanatisme wordt opgewekt, ook in ons land? Levensgevaarlijk. Vrede. Vergeet het maar. Een wanhopig verlangen. Oh ja? Nee, gemeente. We vergeten het niet. Zo waarachtig als het woord van God is. Zo waar als dat Engelens spreekkoor geklonken heeft in Efrata's velden. We vergeten het niet. En we laten het niet achter. We nemen het mee, want het is waarachtig waar. Dwars tegen al die stemmingen in van ons. De vrede is op aarde. De Heere God liet er zelfs een vredesleger voor komen. Heel wat anders dan een peacekeeping force die wij in de wereld uitsturen. Met alle respect. En je kunt er hoge achting voor hebben, jongens die ook vanuit Nederland in een moeilijk gebied mensen uit elkaar moeten houden. Nee, de vredestroepen van God. Het leger van de engelen. Komt de vrede op aarde verklaren. Even zeker als dat de eer aan God in de hemel is. Want gemeente, we zingen het vaak verkeerd. We zeggen, ere zij God. En dan denken we vaak, ja, mogen de Heere eer ontvangen. Als een wens. Als een verlangen, dat is het ook. Maar het staat er anders. Er staat helemaal geen werkwoord. Er staat eenvoudig, eer aan God. Dat is geen wens. Van mocht dat zo zijn. Of dat zou zo moeten zijn. Dat is een werkelijkheid. En wie van u twijfelt eraan dat in de hoogste hemelen de eer aan God is? Kun je toch niet aan twijfelen? In de hoogste hemelen waar ontelbare engelen zijn die op dit moment niks anders doen dan uitroepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere. Met al de zaligen. Er is geen twijfel aan. De eer is aan God. En nou zegt die engel, dat is zo machtig, hè? Hij zegt even werkelijk als de eer aan God is. Daar twijfelt u toch niet aan. God krijgt zijn eer. Op aarde kun je eraan twijfelen. Waar is de eer van God? Maar in de hemel is de eer van God. Vast en zeker. Eeuwig. En dan zegt die engel. Even werkelijk is de vrede op aarde. Niet vrede zij op aarde. Mogen er vrede komen. De vrede is op aarde. Wis en waarachtig. Al lijkt het er niet op. En dan protesteren al uw gevoelens daartegen. Dat doet er niks aan af. Die engelen hebben dat geroepen. Als een machtig spreekkoor. En het geldt ook in 2007. En straks als God ons de tijd nog geeft in 2008 nog even zo. En daarom, als u daar misschien uw twijfel over hebt of jij... Is dat waar? Waar is het? Dan hoop ik dat het duidelijk wordt. dat u straks als u de kerk uitgaat, of misschien leeft dat al en weet u dat al, maar dan weet u nog weer. Het is niet erg om het weer te horen, maar ook als u daar twijfels over hebt. Als u elke keer, als dat woord van God van boven naar beneden komt, als het ons raakt. Weet u, wij zijn soms van die twijfelaars. Weet u wat er dan gebeurt? Dan komt er zo loodrecht van boven een machtig woord van God. En dan strekken wij ons niet naar boven uit. Nee, dan buigen wij naar onszelf terug. En dan krijg je dit, hè? Dan wordt een uitroepteken een vraagteken. Waar is die vrede? Als ik naar mezelf kijk, zie ik het niet. Als ik om me heen kijk, hou maar op. Maar als ik omhoog kijk, dan zet ik een uitroepteken. En toch is het waar. De vrede is op aarde. En de Heere God wil ons deze zondag na kerst dat nog eens een keer bevestigen. Op twee plaatsen. Waar is de vrede? Dat is het thema. Waar is die vrede dan? Nou, die is op aarde en die is in mensen. Dat mag ik u vanmorgen zeggen. Met de engelen mee. De vrede, waar is die? Hij is op aarde. En zij is op aarde. En bij, niet bij, in mensen. Nou, dat eerste eerst. Maar daar zijn wij al verbijsterd van. Want dat moet je dan toch wel geloven. Jazeker. Dat moet je geloven. Dat mag je geloven. En u weet toch dat geloven, dat is zeker zijn van wat je niet kunt zien. Zekerder van wat je niet kunt zien dan van wat je wel kunt zien. De reformator Luther, die kon soms zo heel mooi de dingen zeggen. Haast een beetje met een heilige humor. Hij zei, weet je waar je nou dankbaar voor moet zijn? Dat je niet kunt zien. Wat je gelooft. Want als je het kon zien, kon je het niet geloven. En gelovend word je nou juist zalig. Nou, daar moet je even over nadenken. Want wij willen graag zien. We willen graag ervaren. En we gaan daar vaak op af. Wat wij zien en wat we voelen, dat is de werkelijkheid. Oh ja? Wat God zegt. Al voel ik het niet. Al is er nog zoveel onrust. Hij zegt dat de vrede op aarde is. Via zijn engel. Is het dan waar of niet? En als ik daarop zie, dan wordt het ook waar voor mijn gevoel. Vrede op aarde. En ja, dat is toch wel waar. Het is eigenlijk de meest onmogelijke plaats waar je vrede zou verwachten. Want dat is natuurlijk waar, hè? De vrede is echt nog niet uitgebroken op aarde. De woede wat oorlogen op deze planeet. Deze plaats die God ons ter woning heeft gegeven om te leven voor zijn aangezicht in vrede en gerechtigheid. Nou, moest kijken wat er. Ja, en wij zitten natuurlijk misschien wel wat ver vanaf. En je leest het in de kranten en je ziet het op de televisie en je zegt dat is toch erg, hè? Dat is inderdaad verschrikkelijk, deze aarde. Je zou toch in Congo wonen. Congo, wat is daar dan? Vroeg iemand pas. Dat weten we niet eens. Ja, Darfur hebben we nou van gehoord. En noem die andere landen maar ook Somalië, ook zo'n land. Er zijn misschien mensen hier, er zijn mensen in de stad die dat weten omdat ze er vandaan gevlucht zijn. Ik begreep, in Congo woedt een van de meest verschrikkelijke, gruwelijke oorlogen daarin. Die duisternis van. Want ja, het nieuws is er niet zo in geïnteresseerd. Maar hoeveel vrouwen en kinderen, op hetzelfde moment dat wij hier in rust en vrede zitten, zijn niet alleen op de vlucht, worden vermoord. Het is toch eigenlijk een verschrikkelijke wereld waarop wij wonen. En dan heb je wel eens, dan zeggen, ja goed, moet je dat dan aantrekken? Vandaag de dag zijn wij zo op onszelf gericht. Als wij het hier maar goed hebben, dan laat die mensen daar dan maar. Maar het is toch huiveringwekkend. En dan is dat gevoel van onze vrede en tevredenheid soms toch ook ver weg. En dan denk ik wel eens die tegenstellingen. Want dan hebben wij geen oorlog. Wij hoeven straks als we de straat op gaan niet om ons heen te kijken of daar mensen zijn die ons willen ontvoeren en willen vermoorden. En wij hebben de huizen vol en we hebben onze tafels vol. Misschien was het bij u ook wel overvloed thuis. Was eens een dominee, ik geloof dat het Jack van Dijk was voor de ouderen. Die kon dat zo zeggen, die mocht ook alles zeggen, maar die zei, weet u, gemeente, tegenwoordig hebben ze het over vrede op aarde, maar het is vreten op aarde. Het is grof. Maar je doet er allemaal misschien aan mee. Vrede op aarde. Vergeet het maar. En hoe komt dat nou? Wat ik zei net al, deze aarde is een heerlijke plaats. Die God aan de mensenkinderen gegeven heeft. Om voor zijn aangezicht eeuwig hem te loven en te prijzen. Wat de engelen in de hemel doen, dat moeten wij op aarde doen. Daar zijn we voor op aarde. Maar we hebben er een oorlogsgebied van gemaakt. Toen we God de rug hebben toegekeerd. Toen we er ons eigen terrein van gemaakt hebben. Dat is het punt. Toen we dachten dat we God niet meer nodig hadden om er wat van te maken. Nou, we hebben gezien wat er gebeurd is. Je ziet het in het begin van de Bijbel al. Kain en Abel. En als de Heer Jezus later het hele Oude Testament kort samenvat, dan zegt hij, er is één grote bloedgeschiedenis. Van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berechia, die bij het altaar gedood werd. U kent die niet, maar die staat aan het eind van de kroniekenboeken. En dat is in het Tenach van Israël, het laatste boek van het Oude Testament. Van het ene bloed naar het andere. Dat is onze geschiedenis geworden. Omdat wij mensen geworden zijn die de weg des vredes niet meer kennen. Dat is een onthutsend woord. De weg des vredes hebben ze niet gekend. Zo'n mooie navigatie hebt u misschien ook wel in uw auto zitten. De duurste systemen. Maar als je daarin tikt de weg van de vrede, dan slaat die uit. Die is er niet. Die is weg. Vrede, de shalom. Dat woord dat veel meer is dan alleen maar dat er geen oorlogspartijen zijn. Maar dat volle van de welvaart, dat welzijn. Dat alles wat het met zich meebrengt, waar God ons zijn genade en goedheid in had willen geven. Die shalom, die is die weg, die is er niet meer. Die kennen we niet. Dat wil zeggen, daar zijn we niet vertrouwd mee. Daar hebben we geen ervaring meer mee. De weg van de shalom. En hoe komt dat? Nou, dat zeggen de profeten met duidelijke en klare woorden. Die zeggen dat komt omdat de goddelozen geen vrede hebben. En dan zegt u misschien, dan moet je niet gaan schelden. Dat zijn wij toch niet, goddelozen. We zitten hier nota bene als trouwe kerkgangers. Ons leven lang en we vrezen God en geloven en vertrouwen, jawel. Maar ik ben er wel van overtuigd. Dat als u werkelijk door genade kind van God mag zijn, dat u echt waarachtig wel weet wat een goddeloos ook is. Toch? Dat is niet een scheldwoord ook in de Bijbel. Dat is eenvoudig een diagnose, een vaststelling van wat een mens geworden is door de zonde. Een mens die zich losgescheurd heeft van God, los van God, en die daarom ook, waar niks meer van God in zit, die loos is geworden. Zoals je zo'n beukennootje kunt hebben waar niks in zit, dat is een loos nootje. Loos van God. En dat is onze natuur. Dat is onze, niet, ja, ware aard kan je niet zeggen, want dan moet je een schepping denken, maar dat is wel wat wij door de zonde geworden zijn. En Gode zij dank, als de Heere dat lege, dat losse, dat loze van ons leven door zijn genade heeft overwonnen. En als het vol geworden is van die genade, vol van die vrede, vol van God in uw leven. Maar dan weet u toch wel, dan weet u ook al hoe het komt en dan zegt u niet, nou daar ben ik niet meer aangesproken, want God rechtvaardigt de goddelozen. En wij zijn, als wij door genade die vrede weer mogen kennen, niets beter dan gerechtvaardigde goddelozen. En we kijken ook niet neer op al die mensen die los en loos van God in onze buurt verkeren. Maar dat is wel de oorzaak. Los van God en leeg van God is er geen vrede. De weg des vredes hebben ze niet gekend. Op aarde geen vrede. Al hebben wij dan, ik spreek namens mijn generatie, die toch ook alweer wat ouder aan het worden is, maar ik heb de oorlog niet meegemaakt. Er zitten er nogal in de kerk die dat wel meegemaakt hebben. Maar het is een voorrecht natuurlijk. Hè. Oorlog alleen maar van buiten, als je buiten de grenzen kijkt. Maar hier in Nederland al meer dan 60 jaar vrede. En toch is die vrede wel shalom. Wat zijn er vaak ook kleine oorlogjes. Wat is er een onvrede in de samenleving. Onvrede, hoort u dat? En wat is er een hoop oorlog in huwelijken en gezinnen. En dat alles bij elkaar doet ons verstaan hoe ver weg de shalom is. De vrede van God. En dan zeg je, ja, dat paradijs dat we verloren hebben. En ach, als we straks door genade eenmaal verlost van alle aardse strijd in mogen gaan in de heerlijkheid van God, dan zal het vrede zijn. Er komt toch nooit meer vrede. Er blijft toch altijd oorlog. Hier beneden. Er is geen mens die de vrede kan brengen. En geen mens die de vrede kan bewaren. Vrede op aarde. Vergeet het maar. Als het aan ons ligt. Maar dat is nou zo geweldig, gemeente. Dat is nou zo geweldig. Het ligt niet aan ons. Het ligt werkelijk niet aan ons. Of er vrede op aarde is. Het ligt aan God. En hij heeft vanuit zijn eeuwige ontferming en gedachten van vrede gehad met deze wereld. Met die losse en loze mensen. Met die mensen die de weg van de vrede hebben overwoekerd door hun zonden en kwaad. God heeft het behaagd vrede op aarde te geven. En hij heeft die vrede neergelegd. Onbegrijpelijk. In dat kleine babytje. In die donkere stal. Waar Maria en Jozef bij zitten. Daar is de vrede. Daar hebt u hem. Hij is de vrede in eigen persoon. Op aarde. Aardser kan het niet. In een voerbak van dieren. En weet u, hij brengt niet alleen de vrede. Hij is de vrede. Dat gaat nog dieper als u het verstaat. Vrede is niet iets wat hij voor ons regelt, aan ons geeft, los van zichzelf. De vrede, dat is hij zelf. En om dan, dat mogen we nooit vergeten als we dat zeggen, gemeente, te beseffen waarom hij dat is. Er ligt een weg achter die kribbe, die daar begint. En die eindigt op Golgotha. Het heeft hem alles gekost. Als er één al de oorlog en al de machten van de vijandschap over zich heen heeft gehad, is dat kind. Daar kwam hij voor. Om de strijd te strijden, om de vrede te verwerven, door zichzelf tot de dood te geven. Om de verzoening voor goddelozen. Niet voor vredelievende mensen, voor goddelozen te geven. En wie zal dan nog durven zeggen, vrede op aarde? Nee hoor, daar is het. Voor wie dat gezien heeft, is het geen twijfel meer. Waar Christus is, daar is de vrede. Hij is, zegt Paulus, onze vrede. Hij geeft die vrede niet alleen, hij is het. En de oude profeet Micha, die ook zijn geboorteplaats had aangekondigd. Micha zegt het, deze zal vrede zijn. Niet geven alleen, zijn. Hij is het. Dus zult u het voortaan nooit meer zeggen. Het is een wens, het is een verlangen, mocht er nog eens vrede komen. Die vrede is gekomen. Die vrede is gekomen. Die heeft daar in de kribben gelegen. En die heeft aan het kruis gehangen. Die is opgestaan en die regeert. Ja, in de hemel, zegt u, jawel. Maar Hij heeft zijn kerk nog op aarde en zijn kerk is zijn lichaam. En hij en zijn kerk samen zijn één. Die vrede, die is er. Nochtans, waar dit kind is, daar is de ergste oorlog gestreden. Daar is het vrede met God in zijn bloed. Shalom. En dan zegt Paulus dat rijke, diepe woord in Romeinen 5. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. En dat is niet dat we straks vrede hebben, shalom. Wij hebben het hier en nu. Door onze Heere Jezus Christus. Oh ja, we beseffen dat vaak niet. We zijn vaak zoveel armer dan we werkelijk zijn, gemeente. We weten, beseffen vaak niet hoe rijk we zijn met Christus. Maar daarom zitten we ook in de kerk. Omdat de Heere dat weet. Wat voor tobbers wij vaak ook na ontvangen genade nog zijn. En dat we maar zitten te tobben over ach die vrede. En we zien niet welke vrede hij al gegeven heeft. Ja, als u hem niet kent, ja dan weet je dat natuurlijk niet. Maar als je werkelijk de Heere Jezus lief hebt, je mag weten, hij is mijn leven. Dan is dit toch ook je vrede. Dan is er toch vrede op aarde. Sta je nog met twee benen op deze aarde vol oorlog en strijd en geweld. En het zal duren tot het einde der dagen. Maar er is vrede op aarde. En de Heere bevestigt dat. Elke keer weer. Vrede op aarde. Nee, dat is een andere vrede dan de vrede van de aarde. De Heer Jezus zal het zelf later ook zeggen. Hij zegt, mijn vrede geef ik u. En mijn vrede laat ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik u. Maar mijn vrede. Dus ja, de werkelijkheid van de strijd blijft wel. En het is ook niet zo dat de Heer het ons kwalijk neemt als we het daar erg moeilijk mee hebben. Tuurlijk niet. Het is toch zo lang als het nog zo is. Een strijdende kerk. Wat kan er een verlangen zijn dat die vrede inderdaad over de aarde golft. Zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Maar dus dat verlangen blijft naar die volle shalom. Maar laten we nou niet zeggen dat er geen vrede op aarde is. Die vrede is daar zelfs in Congo. Als daar zijn die kerstfeest vieren. Omdat hun enige toevlucht was hun koning. Van Israël als God gegeven hun heiland. Misschien wel tot in het sterven. Deze zal vrede zijn. De vrede van God wordt door niets ongedaan gemaakt. God heeft al zo lief deze wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En daarom zult u het nooit vergeten. Vrede. Waar dan? Op aarde. In een ieder die in hem gelooft. Maar nou zegt de engel in dat spreekkoor eigenlijk nog iets daarbij. Vrede op aarde. In mensen een welbehagen. Weet u, gemeente? Als dominee, als je zo'n 30 jaar lang rond kerst, voor en daarna, uit Lucas 2 mag preken, je zou zeggen moet preken. Iemand vroeg mij, dominee, nou moet u weer uit Lucas 2 preken. De gemeente verwacht dat vaak. Natuurlijk zijn er ook andere kerstgedeelten. Je kan ook uit Matthäus spreken of uit Johannes, maar toch, ik heb het eigenlijk elke kerst nog wel gedaan, uit Lucas 2. Heb je dan nog wat nieuws te zeggen? Vind je dan nog wel eens wat? Nou ja, dat is inderdaad voor dominee soms een hele opgave, hoewel het wel de vraag is of dat nou zo nodig is. Hè? Moeten we altijd wat nieuws zeggen? Of is het oude altijd nieuw? Wordt het nieuw? Is het ook niet heerlijk om hetzelfde te mogen verkondigen? Die grote blijdschap die heel het volk zal wezen. En dan hoeven we niet allerlei kunsten uit te halen om nou weer eens een originele kerstpreek te maken, want De meest originele kerstpreek is de preek die altijd hetzelfde heerlijke wonder zegt. Van de origine, van de bron van Gods ontfermende liefde. Maar aan de andere kant is het voor een dominee toch wel fijn als hij af en toe nog wat verrassend ziet in de exegese. Dat moet ik ook eerlijk zeggen, want verrassingen drijven vaak uit naar de kansel. Dat je zegt, hé, ik heb daar iets gevonden en dat wil ik graag kwijt. En zo waar, ik zag daar iets in Lucas 2 wat ik eigenlijk nog nooit gezien had. Misschien was dat een gebrek aan mij, dat u zegt, oh, maar dat heb ik al lang gezien. Maar ik zag in de exegese iets dat ik dacht, hé, is dat zo? Namelijk dit, daar word je natuurlijk door geholpen door goede uitleggers, door goede commentaren. Het zijn in die zin niet originele vondsten of zo, maar ik las in een commentaar dat er twee opvattingen zijn over dat engelenkoor. De vraag is, zijn dat nou drie regels om zo te zeggen of twee? Ik heb het altijd als drie regels gehoord. Hè? Ere zij God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde, in de mensen een welbehaag. En daarbij dat woord welbehagen altijd betrokken op in de mensen. God heeft in de mens behagen, zoals een kerstlied zingt. Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen. Dat heeft altijd mijn exegese van dit vers bepaald. En ik zal niet zeggen dat dat verkeerd is, maar op goede argumenten werd ik toch op andere gedachten gebracht. Want het gaat eigenlijk om twee locaties. Er staat namelijk letterlijk in het Grieks, dat tweede stuk van vers 14, er staat op aarde vrede in mensen. Op aarde vrede in mensen. En dat is dus ook een locatie. Op aarde, ja, maar ook in mensen. En toen schreef een uitlegger, die zegt, dat is op zich een beetje vreemd om te spreken van vrede in mensen. Je kunt wel spreken over vrede voor mensen. Vrede die aan mensen wordt aangeboden, aangezegd. Vrede met mensen. God heeft vrede met mensen. God biedt zijn vrede aan mensen aan. God geeft vrede voor mensen. Maar er staat, Lucas zegt het in al zijn zorgvuldigheid zo. Nee, God geeft vrede in mensen. Vrede in mensen. Dat betekent niet alleen maar dat vrede is onder de mensen, zo kun je dat woordje in ook verklaren, maar ik geloof dat het ook letterlijk betekent vrede in mensen. God geeft plaats van die shalom in harten en levens van mensen. Hij brengt die vrede niet in het algemeen op aarde. Daar is een kind in de kribbe, daar is een verkondiging die aan u wordt aangezegd. Een aanbod van vrede, daar ligt het. Neemt u het aan of niet? Nee, God zorgt ervoor dat die vrede helemaal in u gaat en in jou gaat. Tot in het diepst van je bestaan gaat het naar binnen. Toen zag ik ook ineens een parallel. Een parallel met Paulus' kerstfeest. Weet u dat Paulus ook kerstfeest heeft gevierd? Hij was er helemaal niet bij in Bethlehem. Toen was hij er nog niet eens, denk ik. Ik weet niet precies hoe oud hij was. Maar Paulus heeft kerstfeest gevierd en hij vertelt het zo. Dat was op de weg naar Damascus. Toen die Jezus die vervolgde werkelijk leerde kennen. Toen de Heere in zijn leven kwam. En hij zegt het in de Galatenbrief op een hele bijzondere manier. Toen hij zei, toen het God behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Zijn zoon in mij. Is een oud middeleeuws rijmpje dat zegt al is Jezus 1000 maal in Bethlehem geboren. en niet in mijn hart, dan ben ik nog verloren. U hebt het vast wel eens gehoord. En er zit iets in wat niet echt klopt natuurlijk. Hè? Want het is niet zo dat de geboorte van de Heere Jezus, om zo te zeggen, wordt overgedaan. Hij wordt niet geboren in mijn hart, zoals hij ook niet lijdt en sterft in mijn hart. Dat niet. Dat geboortewonder is een heilsfeit. En zijn sterven en opstanding ook. Dat zijn heilsfeiten buiten mijzelf. Dat wordt niet herhaald. Het is niet pas waar als ik het beleef of zo. Nee, maar die feiten, daar ligt het heil in. Maar die Christus, die komt wel in mij. Die komt in mij wonen. Die komt zichzelf in mij openbaren. Hij laat zich niet alleen maar aan mij zien. Hier ben ik en wil je me nou hebben of niet? Dat laat ik aan je over. Hij zorgt door de Heilige Geest ook dat hij in mij komt. Toen het God behaagde zijn Zoon in mij te openbaren. En dat zegt de engel. Vrede op aarde, vrede in mensen. Dat is wat God doet. Daar, dat is de locatie van de vrede. Als mensen vragen, waar is die vrede? Nou, er lopen op aarde allemaal mensen rond. Meer dan wij wel weten. Altijd nog te weinig, maar veel meer dan wij weten. In wie die vrede huist. Waar de vrede inwoont, waar Christus de binnenkant van het hart en van hun leven geworden is. En dat is wat God met kerstfeest heeft gedaan. Die vrede op aarde brengen, maar ook in mensen. En dat gaat door, daarom is kerstfeest helemaal niet voorbij. En mogen de kerstliederen, om zo te zeggen, het hele jaar doorgedraaid worden. Want het behaagt God om daarmee door te gaan. Zijn genadige, verzoenende vrede in mensen te geven. Eigenlijk zou het op elk kerkgebouw moeten staan. Wat dat woord van de Bijbel is. In deze plaats zal ik vrede geven. Daar is God mee bezig. Vanmorgen ook. Juist in die mensen ook. Die een hart hebben dat nog op slot zit. Voor wie het nooit echt kerst werd. En die onvrede nog van binnen hebben, waardoor ze altijd maar bezig moeten zijn zichzelf tevreden te stellen. En de hele wereld kan dat hart van je niet vullen. God zegt, moet die vrede niet bij je naar binnen. Ik wil die vrede op zijn plaats brengen. Daar is de Heer ook vanmorgen weer mee bezig. En dat is het voortgaande kerstfeest. Vrede op aarde. In mensen. Dan zegt u misschien ja, maar in welke mensen dan? Wat voor mensen? En misschien dat er iemand in de kerk zegt, ik ken die vrede niet. Wat de dominee vanmorgen allemaal zegt, dat is heel mooi, maar ik ken die vrede. Bij mij van binnen zit dat nog niet. En hoe komt dat nou? Die mensen waar het wel is, en die ken ik ook wel, die leven met de vrede Gods in hun hart. Ja, dat zijn misschien mensen die daar wat meer geschikt voor zijn dan ik ben. Moet je daar inderdaad een ontvankelijke, vredelievende geest voor hebben? Is de Heere God zo bezig in de wereld om te zeggen, kijk, die mensen die hebben er wat voor, daar kan ik het wel kwijt. En die anderen, nou ja, die niet, daar ga ik maar voorbij. Voor die is het niet. Wat voor mensen? Vredelievende mensen? Toch geen mensen vol verzet en oorlog? Oh ja, juist voor die. God heeft zijn vrede in de kerstnacht niet neergelegd in een prachtig opgemaakt wiegje in het paleis van de koning en alle glans en glorie, maar in een stal. Lager, vuilere plaats kan het niet. Om daarmee te laten zien dat er geen onmogelijke plaats voor deze vrede is, als uw leven, als jouw hart vol agressie is, vol zonde en ongerechtigheid. Ja, in mensen, maar bij mij toch zeker niet. Nou, vergeet het maar. God wil ook zijn vrede in jou en uw hart kwijt. Er is niemand te slecht, te vuil, te vijandig voor deze vrede. Wij zijn als vijanden, zegt Paulus, met God verzoend. Anders niet. Ja, maar zegt u, er staat er nog wat achter. In mensen een welbehagen. Ja, er staat wat achter. En dat is inderdaad een kwalificatie van de mensen. Wat voor mensen zijn het? Er staat letterlijk mensen van het Eudokia. Vroeger hier in Rotterdam was het een ziekenhuis die zo heette. Het zal er ook wel niet meer zijn, denk ik. Al die prachtige Bijbelse namen die verdwijnen. Maar dat betekent welbehagen. En welbehagen, ui, dat weten we wat dat is. Dat is goed. Dokia. Iemand met welgevallen aanzien. Mensen die God met welgevallen wil aanzien. Niet mensen wat de Rooms-Katholieke Kerk ervan gemaakt heeft. Mensen van goede willen. Want als dat waar was, gemeente, dan konden we het allemaal wel vergeten. Als God zijn vrede alleen maar in mensen zou geven van goede willen, dan werd ik op dit moment wanhopig. Want zo'n mens ben ik niet. En u bent het ook niet. En jij ook niet. Maar wij mogen mensen zijn van Gods goede wil. Waar God met welbehagen naar uitkijkt. Snapt u dat? Daar kun je er niet bij. God weet wie je bent. Hij kent en doorgrondt je leven. Hoe kan God nou een welgevallen in je hebben? Weet u, wanneer God een welgevallen in u, in jou, in mij heeft? Als ik een welgevallen heb. Welbehagen in zijn zoon. Als de vader straks zijn zoon uitzendt. Om zijn zending te gaan volbrengen openlijk in de wereld. En hij wordt gedoopt. En dan klinkt er die stem uit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon. Hij is het alleen. Hij is de enige in wie ik een welgevallen kan hebben. Niet in u en niet in jou. Maar in hem heb ik een welgevallen. Maar hoor nou naar hem. Bent u ook zo blij met hem? Ben je blij met deze Jezus? Die onze vrede wil zijn voor oorlogszuchtige rebellen als wij zijn. Als u daar amen op zegt, dan heeft God een welgevallen in u. God wil zijn vrede kwijt aan mensen die het nodig hebben. En die het in Christus mogen ontvangen. Dat is niet mensen van het welbehagen, een bepaalde categorie van voortreffelijke mensen. Integendeel, vijanden worden met God verzoend. En die mogen in hem hun vrede ontvangen. En zo komt die vrede in je hart. Als je de Heer Jezus niet meer kunt missen. Als je hart naar hem uitgaat. Als je niks liever dan van hem hoort. Om alles aan hem te verliezen. Ook je verzet. Ook je ja maar. Ook je zonde. En je opstandigheid. En wat het ook maar is. Als hij komt en zegt, laat mij nou uw vrede zijn. In mensen. Ook in u. En jou. En mij. Dan gaan we verstaan wat dat kostelijke gedicht van Jacqueline van der Waals zegt, waarmee ik vanmorgen eindigen wil. Wie is nou Jezus voor je? Dan zegt Jacqueline van der Waals, die mijns harten vrede zijt. En de enig ware ruste. Reine bron van klare lusten. Zuivere zon van zaligheid. Laat mij willen en niet willen wat gij wilt en niet en wilt. Blijde gaande door het stille leven in uw vree verstild. Buiten u is niets dan strijd, niets dan moeite, niets dan zorgen. Laat mij in uw rust geborgen slapen gaan in eeuwigheid. Ja, waarachtig, hij is onze vrede op aarde. Amen. Gemeente, laten we nu samen danken en bidden. Heere, wij danken u voor de vrede die u ook vanmorgen hebt gegeven. In uw woord, in dat evangelie, in de naam van uw dierbare Zoon. Onze Heere, Jezus Christus. En we danken u nog veel dieper en heerlijker als wij dat met het amen van onze ziel konden bekrachtigen. Hij is onze vrede. Heere, dan is er strijd genoeg nog. En benauwdheid ook, want het is wat. Als we zien wat de zonde teweeg gebracht heeft en hoe de aarde vervuld is met oorlog en geweld. En het wordt alleen maar erger. U hebt het ook gezegd. En toch is het waar. Vrede op aarde. In mensen. Van uw eeuwig welbaar. Dank u, Heere. Als we dat mochten herkennen. En we bidden u, Heere, als dat ontbreekt. We waren op de goede plaats vanmorgen. In deze plaats zal ik vrede geven. Hebt u beloofd? Laat de onrust dan maar alleen sterker worden. Zo sterk dat het uitdrijft naar u. Wat onrustig blijft het hart. Het zal nooit vrede kennen. Tenzij het rust vindt in u, o Heere. Werkt u nog met uw woord door. Op deze laatste zondag van het jaar. Mogen we ook andermaal weer als gemeente samenkomen. Laat dan ook het woord des vredes nog rijkelijk bediend mogen worden. Heren, wij bidden u zo voor ons als gemeente in deze stad. Voor de stad waarin wij gemeente zijn. Waar zoveel mensen niet eens meer weten wie u bent. Niet eens meer weten wat ze missen. We zien het, hoe de vrede ontbreekt. O God, geef dat het in veel meer dan in ons alleen, in mensen, mag neerdalen. Dat uw woord nog krachtig wonderen zal doen, dat kan toch. Het is aan u, Heere, en u bent vrij om te doen wat u behaagt. Maar wij mogen er ook om blijven vragen. Of u opnieuw een betoning wilt geven van geloof en kracht. Ook onder ons, in ons land en volk zo ver van u afgeweken. Heere, we zouden niets kunnen zeggen als u ons voorgoed zou verlaten en de kandelaar elders nog lichter zou maken. We weten dat dat gebeurt. Er zijn landen waar duizenden tot geloof komen. Elke zondag. En heren, dan kunnen wij niks zeggen. We hebben zoveel licht gehad en wat hebben we het vaak verduisterd. Maar laat het u behagen nog, heren, om ook onder ons nog weer tot bekering te brengen. Het is zo nodig, want we leven in een tijd van eigenmachtigheid. Ieder doet wat goed is in eigen ogen. O heren, bekeer ook ons land en volk en allen die u over ons gesteld hebt als overheden. Dat ze toch herkennen, Heere, dat er alleen maar vrede zal zijn en welvaart in erkenning van u, de koning der koningen. Wil met onze koningin zijn en alle die haar lief zijn, wilt u ze zegenen en tot een zegen stellen. Zegen het werk van de kerk, van evangelisatie, van zending, van christelijke dienstbaarheid. Tot uitbreiding van uw koninkrijk hier en ook wereldwijd. Wees met uw volk Israël. Bewaart u het als een teken door de tijden heen van uw trouw, ondanks alles waarin die trouw niet wordt erkend. Dat de vrede van Israël ook eens hun deel zal zijn en ook van de Palestijnen en anderen die in die oorlogshaard van deze wereld zo gespannen naast elkaar staan. Heere onze God, hoort u ons zo, uit genade, vanuit uw welbehagen, als we dat vragen. Om Christus wil. Amen. De lofzang van Zacharias, vers 4 en 5, zingen wij ten slotte nog. Lofzang van Zacharias 4 en 5. Gemeente, gaat dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.